Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. De Bijbel Door begint vandaag bij Lucas 3, vers 9. Voor het verband kijken we nog even terug naar de vorige aflevering. Jozef en Maria brachten Jezus in de tempel om hem te laten besnijden. En daar ontmoetten ze Simeon en Anna. Mensen op leeftijd, die gewend waren om in de nabijheid van de Here te leven. Zij zijn getuigen van de komst van de Messias en houden het goede nieuws niet voor zichzelf. Simeon werd door de Heilige Geest geleid om naar de tempel te gaan, en daar profeteerde hij over de Messias. Meteen al wordt duidelijk dat de Heere niet alleen het volk Israël op het oog heeft, maar redding wil brengen aan alle mensen. Anna, de profetes, vertelt over de Messias aan iedereen die uitzag naar de bevrijding van Jeruzalem. Dit kind zou echte vrijheid brengen aan de Joden, een vrijheid die veel verder zou reiken dan die van de overheersing van de Romeinen. Lucas beschrijft vervolgens als enige evangelist het gebeuren rond de tijd dat Jezus 12 jaar is en in de tempel achterblijft na het Pascha. Hij benadrukt dat Jezus zijn aardse ouders gehoorzaamde, terwijl hij zich tegelijkertijd intensief verdiepte in de woorden van God. Dat maakte hem verstandiger dan zijn leermeesters, zoals vers 99 in Psalm 119 al zegt. We eindigden de vorige keer met de prediking van Johannes de Doper, en daar gaan we nu ook verder. Lucas 3, vers 9.
In de vorige uitzending stonden we stil bij de verkondiging van Johannes de Doper. Net als Matthäus, Marcus en Johannes de Doper zelf citeert ook Lucas Jesaja 40. Jesaja 40, vers 3. Luister, ik hoor de stem van iemand die roept. Dat wijst op Johannes de Doper. In het Oude Testament is al geprofeteerd over hem als de wegbereider van de Here. Opvallend is het woordje stem in de profetie. Niet Johannes is belangrijk, maar zijn boodschap. Jesaja 40 stelt ons het beeld voor ogen van de heraut die voor een komende koning uitging om de mensen van zijn komst op de hoogte te stellen. Johannes roept op tot bekering en verootmoediging, omdat dit door alle eeuwen heen de weg is waarlangs de Heere zijn heil wil schenken. Waar Matthäus en Marcus het citaat uit Jesaja beperken tot vers 3, laat Lucas ook de versen 4 en 5 klinken. Het beeld van de aanleg van een begaanbare weg wordt voortgezet. Alles wat een obstakel vormt voor het heil, zal de Heere uiteindelijk zelf verwijderen. Zo wordt de verwijdering tussen de Heere en zijn volk overwonnen en loopt de oproep tot boete uit in een geweldige heilsbelofte. Waar mensen zich in berouw over hun zonde bekeren tot God, wil de Heere alle obstakels verwijderen en zijn heil schenken. Dan zullen alle mensen de redder zien die door God gestuurd wordt, Lucas 3, vers 6. Johannes wil de mensen brengen tot berouw over hun zondigheid en tot hun, in gehoorzaamheid, zich omkeren tot God. Dat is werkelijke bekering. Het ondergaan van de doop alleen, waarbij een mens op dezelfde voet blijft voortleven, is onvoldoende. Het gedrag van de doopelingen moet veranderen, en daarnaast, denk niet dat u vrij uitgaat omdat u van Abraham afstamt. De opvatting dat de verdiensten die Abraham bij de Heere had verworven ook voor de onvolkomenheden van zijn gelovig nageslacht nog betekenis en waarde heeft, was onder Israël wijd verbreid. Lucas 3, vers 9. De bijl van Gods oordeel ligt al aan de wortel van de bomen. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. Onvruchtbare bomen zijn waardeloos. Ze moeten worden verbrand, zeker als een mens van hun opbrengst moet leven. want onvruchtbare bomen nemen de plaats in van bomen die wel vrucht dragen. Met deze bekende begrippen wil Johannes dat zijn luisteraars ernst maken met hun leven voor God. In het spreken van Johannes klinkt de oud-testamentische verwachting van de Messias die heil zal brengen voor de rechtvaardigen en gericht voor de goddelozen. Lucas 3 vers 10 en 11. De mensen vroegen, maar wat moeten wij dan doen? Als u twee jassen hebt, antwoordde hij, geef dan één ervan aan iemand die er geen heeft. Als u eten over hebt, geef het aan iemand die honger heeft. De vruchten van bekering zijn goede werken, dat wil zeggen, werken die voortkomen uit liefde. De diepste betekenis van de wet die de Heere heeft gegeven, komt erin uit. Liefde tot God en de naaste. Zo staat de eis van Johannes op één lijn met die van de oud-testamentische profeten. Liefde voor de naaste maakt dat wie een dubbel stel onderkleren heeft, er één weggeeft. Dezelfde gedachte vinden we in 1 Timotheus 6 vers 8. Als wij ons kunnen voeden en kleden, moet ons dat genoeg zijn. Lucas 3 vers 12 en 13. Er kwamen zelfs tolontvangers, berucht om een afzetterij, die zich wilden laten dopen. Meester, hoe moeten wij nu leven? Vroegen zij. Wees voortaan eerlijk, antwoordde Johannes, en vraag niet meer tol dan voorgeschreven is. Tollenaars waren Joden die zich het recht hadden verworven om voor de Romeinse overheersers verschillende indirecte belastingen te innen. Meestal lieten ze de mensen te veel betalen en staken dat in eigen zak. Vanwege deze afpersingen en het heulen met de vijand werden de tollenaars door hun landgenoten gehaat. Ze werden om hun arbeid als onrein beschouwd. Het waren mensen die zich van God en zijn volk hadden vervreemd. Ze stonden algemeen bekend als zondaren. Ze wisten dat ze niet zonder meer gedoopt konden worden. Daarom vragen ze naar de consequenties van de doop in hun leven. Lucas laat zien dat er ook voor hen vergeving mogelijk is. Johannes geeft antwoord. Wees voortaan eerlijk en vraag niet meer tol dan voorgeschreven is. Hiermee bedoelde hij dat ze de instructies van de Romeinse overheid in zaken de tolheffing moesten opvolgen. Van het vragen van belasting door de Romeinse overheid, als ook van het innen ervan door de tollenaars, wordt niet gezegd dat het in strijd is met de wet van God. Lucas 3 vers 14. En wij, vroegen een paar soldaten, hoe moeten wij leven? Johannes antwoordde, pers niemand iets af. Gebruik geen geweld of valse beschuldigingen om meer geld te krijgen. Wees tevreden met uw soldij. Waarschijnlijk worden er hier Joodse en niet-Joodse soldaten bedoeld. Zij traden op als politietroepen in dienst van Herodes Antipas. Hun werk bestond onder andere uit het begeleiden en beschermen van de tollenaars. Wanneer deze soldaten bemerken dat er onder hun beschermelingen, de tollenaars, sommigen zijn die aan Johannes vragen wat ze moeten doen, roept dat reactie op. Net als de tollenaars waren zij voor de Joden een verachte en gehate groep. Zij vragen nu aan Johannes wat de vruchten van de bekering in hun leven concreet betekenen. Lucas 3 vers 15 tot en met 17. In die tijd verwachtte iedereen dat de Christus gauw zou komen. Overal vroeg men zich af of Johannes het was. Maar Johannes zei hierover tegen iedereen... U hebt gezien dat ik in water doop, maar na mij komt er iemand die belangrijker is dan ik. Ik ben het niet eens waard de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij zal het kaf van het koren scheiden. Het koren zal hij in zijn schuur brengen, maar het kaf zal hij verbranden in een vuur dat nooit uitgaat. Johannes wijst elke identificatie van zichzelf met de komende Messias resoluut van de hand. Hij die na mij komt is iemand die zal dopen met de Heilige Geest. Johannes acht zich in verhouding tot de Christus minder dan een heidense slaaf tegenover zijn Joodse heer. Het dopen met de Heilige Geest is de grote belofte voor de heilstijd, Jesaja 32 en Handelingen 2. Deze uitstorting van de Heilige Geest in het laatst der dagen, gepaardgaande met het laatste oordeel, Jesaja 4 en Joël 2, behoorde tot de toekomstverwachting van Israël. Zij die Johannes oproept tot bekering in de wind slaan, zullen oog in oog komen te staan met het oordeel. Maar voor hen die zich met berouw bekeren, mag Johannes het evangelie van de verlossing door de Messias verkondigen. Lucas 3, vers 19 en 20. Gouverneur Herodes, die al heel wat slechte dingen had gedaan, maakte een einde aan Johannes' optreden door hem gevangen te nemen. Want Johannes had in het openbaar gezegd dat het niet goed was dat Herodes samenleefde met Herodias, de vrouw van zijn broer. De periode van de wegbereider van de Christus, de tweede Elia, wordt in de beschrijving van Lucas afgesloten. En daarmee wordt de periode van de oud-testamentische profeten afgesloten. Het was het tijdperk waarin de Heilige Geest alleen aan enkelen werd geschonken. De wandaden van Herodes, die Johannes de Doper bestrafte, vinden een climax in de gevangenneming van Johannes. De gevangenschap is definitief. Johannes is niet meer vrijgekomen. Na ongeveer een jaar is hij onthoofd. Lucas 3, vers 21 en 22. In de tijd dat Johannes nog vrij was, mengde Jezus zich tussen de mensen om gedoopt te worden. Na zijn doop, terwijl hij in gebed was, ging de hemel open en streek de Heilige Geest als een duif op hem neer. Een stem uit de hemel zei, u bent mijn zoon, die ik lief heb, mijn hart verheugt zich in u. Lucas geeft geen chronologische volgorde van de verschillende gebeurtenissen. Als hij dat had gewild, zou hij de doop van Jezus voor de gevangenneming van Johannes de Doper hebben beschreven. Bij de doop van de Heer Jezus openbaart zich de drie-eenheid. De Heilige Geest daalt neer op Jezus, de Zoon, en de Hemelse Vader spreekt vanuit de hemel. Lucas 3, vers 23. Jezus begon in het openbaar op te treden toen hij ongeveer 30 jaar oud was. Men dacht dat Jozef zijn vader was. De menselijke afkomst van Jezus wordt door Lucas benadrukt door te vermelden hoe oud Jezus was toen hij in het openbaar begon op te treden en door zijn geslachtsregister te geven. Uit de woorden men dacht dat Jozef zijn vader was, blijkt de nauwkeurigheid van Lucas. Jozef was niet de natuurlijke vader van Jezus. Toch is de afstamming van David, zowel bij Matthäus als bij Lucas, gerekend via Jozef. Dit was ook terecht, want door Maria, die met Jozef verloofd was, was Jezus burgerlijk en wettelijk wel de zoon van Jozef. De Heer heeft Jezus via Maria geplaatst in het gezin van Jozef, en zo erfde Jezus de rechten op Davids troon. Matthäus tekent Jezus in het bijzonder als de Messias van Israël, en Lucas als de heiland van de wereld. De lijst met voorouders van de Heer Jezus vinden we in Lucas 3, vers 23 tot en met 38. Daarbij is het van belang op vers 31 te letten. De vader van Melea was Menna. De vader van Menna was Mattata. De vader van Mattata was Nathan. De vader van Nathan was David. Matthäus volgt de lijn van Christus via Davids zoon Salomo. Dat is de koninklijke lijn. Lucas volgt de lijn van Christus via Davids zoon Nathan. Jezus Christus is de zoon van David. Lucas laat Jezus Christus zien als de mensenzoon en de redder van de wereld. Zijn familielijn stopt niet bij Abraham, maar gaat terug tot Adam. Lucas 3, vers 38. De eerste Adam zondigde, maar Jezus Christus, de laatste Adam, is gekomen om de kapotte relatie met God te herstellen en de mensheid terug te brengen in relatie met de levende God. Die relatie wordt hersteld door geloof in de Heer Jezus Christus. Lucas 4, vers 1 en 2. Jezus ging vol van de Heilige Geest uit de Jordaanvallei weg. De Geest leidde hem naar de woestijn van Judea, waar hij 40 dagen bleef. Daar stelde de duivel hem voortdurend op de proef. Al die tijd at Jezus niets, en op het laatst kreeg hij veel honger. Lucas 4 geeft het vervolg op de gebeurtenissen rondom de doop van Jezus. Jezus wordt als mens door Satan in verzoeking gebracht. Het waren menselijke verleidingen, zoals die op ons allemaal afkomen. De inhoud van een verzoeking is altijd de verleiding tot ongehoorzaamheid aan de Heere. De oorsprong van de verzoeking ligt bij de grote verzoeker, de duivel. Het Griekse woord voor duivel is hier diabolos, letterlijk vertaald met hij die ertussen werpt. De duivel verleidt tot ongehoorzaamheid. Deze verzoekingen van gelovigen door de duivel hebben een plaats binnen het plan van God, namelijk om geloofsgehoorzaamheid te toetsen. In Jacobus 1 vers 3 lezen we, wees dan maar blij, want als uw geloof die beproeving doorstaat, kan uw geduld groeien. Uit vers 1 blijkt dat zulke verleidingen alleen te weerstaan zijn in de kracht van de Heilige Geest. De verzoekingen in de woestijn typeren het werk van de Heer Jezus op aarde. De duivel was zijn grote tegenstander, die hij moest overwinnen. En Jezus begon zijn messiaanse taak met een eerste confrontatie met zijn tegenstander. Uit het slot van vers 2, op het laatst kreeg hij veel honger, blijkt dat Jezus ook echt mens was. Lucas 4, vers 3. De duivel zei, als u de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen dat hij een brood moet worden. De duivel knoopt in zijn eerste vraag aan bij de honger van Jezus. Menselijkerwijs gesproken is het de zwakke plek waarop de duivel hem probeert te verleiden. Als Zoon van God is Jezus daadwerkelijk in staat om zijn macht voor eigen doeleinden te gebruiken en zijn honger te stillen. De vraag is hoe Jezus zijn macht zal gebruiken, voor zichzelf, of zal bij hem de gehoorzaamheid aan de Vader voorop staan? Jezus heeft zijn macht alleen gebruikt in het kader van zijn messiaanse bediening en niet voor het stillen van zijn eigen honger. En daarmee staat de gehoorzaamheid aan de Vader voorop. Lucas 3, vers 4. Maar Jezus antwoordde, in de boeken staat dat eten niet het belangrijkste is. Jezus antwoordt op de verzoeking van de duivel door een woord uit de wet aan te halen, dat nog steeds van kracht is. Deze woorden staan in Deuteronomium 8 in verband met het op de proef stellen van de gehoorzaamheid van het volk. Het gaat in het menselijk leven om het gehoorzamen van het woord van God. Lucas 3, vers 5 tot en met 8. De duivel nam Jezus mee naar een hoogvlakte en liet hem in één oogopslag alle koninkrijken van de wereld zien. Kijk, zei hij, dat zal ik u allemaal geven met al hun roem en eer erbij, want het is allemaal van mij. Ik geef het aan wie ik wil. Als u mij aanbidt, krijgt u het allemaal. Jezus antwoordde, er staat in de boeken, aanbid de Heer uw God en geef niemand anders eer. Bij de tweede verzoeking wordt de Heer Jezus door de duivel op een hoogvlakte gebracht. De volgorde van de verzoekingen bij Lucas verschilt met die bij Matthäus, die deze verzoeking als derde vermeldt. De climax van de verzoekingen valt dan bij Matthäus op de hoogvlakte of de berg. Daar waar ook het evangelie naar Matthäus eindigt, Matthäus 28. Het evangelie naar Lucas eindigt in de tempel, Lucas 24. Daar ligt voor Lucas de climax van de verzoekingen van de Heer Jezus door de duivel. De macht en de heerlijkheid, die Jezus als de Messias waren toegezegd, worden hem in de tweede verzoeking door de duivel voorgesteld. Inderdaad wordt in de Bijbel de duivel de heerser van deze wereld of de god van deze wereld genoemd. Uit Openbaring 13 blijkt dat de duivel deze macht zelf weer door kan geven in handen van zijn handlangers. Maar hij vertelt halve waarheden en dat zijn hele leugens. De duivel laat onvermeld dat zijn macht beperkt is door de wil van God, Openbaring 13. De Heer heeft alle macht en staat de duivel alleen voor een bepaalde periode macht toe. De duivel vertelt ook niet dat zijn macht alles te maken heeft met de zondeval van de mensen en daarom uitvoering is van Gods oordeel. De duivel spiegelt Jezus voor dat hij hem al zijn macht wil geven onder de voorwaarde dat Jezus voor hem in aanbidding neerbuigt. Hij spiegelt de Messias voor om de hem beloofde macht op een gemakkelijke manier te ontvangen. Dat betekent concreet, zonder dat hij daarvoor heel de lijdensweg hoeft te gaan. Uiteindelijk houdt dit in dat de duivel stelt dat hij de machtigste is. Het toppunt van hoogmoed en egoïsme dat tot de totale verblinding brengt. Aanbidding komt alleen de Heere toe. Dat is ook het antwoord van Jezus. Er staat in de boeken: aanbid de Heere uw God en geef niemand anders eer. Opnieuw weerstaat Jezus de verzoeking van de duivel met een woord uit de wet van God. Er staat in de boeken, of anders gezegd, er staat geschreven. De woorden die de Heer Jezus citeert komen uit Deuteronomium 6 vers 13 en maken duidelijk dat niemand anders geëerd en gediend mag worden dan de Heere God alleen. Lucas 3 vers 9 tot en met 13. Daarna nam de duivel hem mee naar het dak van de tempel in Jeruzalem. Als u de Zoon van God bent, zei hij, spring dan naar beneden. Er staat immers in de boeken, God zal zijn engelen sturen om u te beschermen. Zij zullen u op handen dragen en u zult niet struikelen. Jezus antwoordde, er staat ook, stel de Heer uw God niet op de proef. Zo probeerde de duivel op alle mogelijke manieren Jezus om te praten, maar zonder succes. Daarom liet hij hem voorlopig met rust. Voor de derde verzoeking plaatst de duivel Jezus op het dak van de tempel in Jeruzalem. Voor de lezers van het evangelie was dit blijkbaar een bekende plaats. Waar wij deze rand hebben te plaatsen is niet met zekerheid vast te stellen. In ieder geval is hiermee een hoog gedeelte van de tempel bedoeld. Meestal denkt men aan de koninklijke zuilengang aan de zuidzijde van de tempel. Deze zag uit op een diepe ravijn en was volgens de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus hoog genoeg om duizeligheid te veroorzaken. De duivel doet, evenals bij de eerste verzoeking, een beroep op de goddelijke afkomst van Jezus en begint met een sluwe inleiding. Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Deze laatste verzoeking vindt plaats in Jeruzalem. Jeruzalem was de plaats van waar het heil de wereld in zou gaan, zoals Lucas in zijn beide boeken duidelijk wil maken. De duivel onderbouwt zijn verzoeking door een Bijbelwoord te citeren. Hij doet een laatste vrome poging om de Heer Jezus te verzoeken met de aanhaling van een belofte uit Psalm 91, vers 11. De Heer Jezus, die alleen op God vertrouwt, vers 4, en alleen God aanbidt, vers 8, wordt nu gevraagd om de betrouwbaarheid van zijn Vader te bewijzen. Wat de Heer in Psalm 91 aan zijn kinderen belooft, moet toch zeker voor zijn eigen Zoon gelden? Als Jezus zich zo gebonden weet aan het woord van zijn Vader, dan moet dat toch ook gelden van dit woord. De duivel trekt een wissel op het door Jezus uitgesproken geloofsvertrouwen in zijn Vader. Niet springen zou betekenen dat Jezus te weinig geloofsvertrouwen had en niet Gods Zoon kon zijn. Maar de duivel verdraait het woord van God en is niet in staat het op de juiste manier uit te leggen. Psalm 91 spreekt over de bescherming van engelen wanneer een gelovige in dienst van de Heere in moeilijkheden raakt. Psalm 91 heeft het niet over een situatie waarin hij of zij zichzelf moedwillig in moeilijkheden brengt. Met andere woorden, de duivel trekt het woord van God volkomen uit zijn verband. Trouwens, dat weten we al sinds Genesis 3. Ook de derde verzoeking weerstaat Jezus door een woord uit de wet van God, Deuteronomium 6 vers 16, te citeren. Jezus laat daarmee zien dat trouw aan wat de Heere zegt nooit kan leiden tot een verzoeken van God. Jezus, die vol is van de Heilige Geest, gebruikt tegenover de duivel het woord van God, de Bijbel, als het zwaard van de geest en weerstaat de verzoekingen. Met welke verzoeking de duivel ook tot Jezus komt, met geen van alle heeft hij succes. Lucas 4 vers 13. Zo probeerde de duivel op alle mogelijke manieren Jezus om te praten, maar zonder succes. Daarom liet hij hem voorlopig met rust. Luisteraar, op de Heer Jezus kunt u in alle omstandigheden van het leven volledig vertrouwen. Durft u dat? In de volgende uitzending lezen we Lucas 4, vers 14 tot en met 43.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432. 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.